Amsterdamse Kerkraad, heb ik voor u de volgende mededeling. Aan het einde van de dienst, na de zegen, zingen wij het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. De eerste collect is voor het diaconale wijkwerk, de tweede collect is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee M.M. van Kampen. Wij wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 150 en daarvan vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, vers 1. Wij doen op deze Hemelvaartsdag belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 18 van de catechismus. En willen daarna zingen uit Psalm 24, vers 4. Verhoogt o poorten nu de boog. Psalm 24, vers 4. En ieder spreken dan met mij in het hart, aldus met de woorden van zondag 18. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord, ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is zittend ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de Hebreeën en lezen hoofdstuk 4. Hebreeën 4. Wij lezen in het woord van God als volgt. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de lezing uit het woord. Ik wil samen met u gaan nadenken over die laatste drie verzen, Hebreeën 4, vers 14, 15 en 16. Ik zal het nog een keer lezen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn tegenwoordigheid en zijn zegen. O Heere, almachtig en barmhartige God, Koning der koningen en Heere der heren. Op deze donderdagmorgen komen we samen in uw huis, Heren, om feest te vieren. Om te gedenken en te geloven en te loven. Gisteren was het Koninginnedag onder ons. En we zagen blijde mensen en we hoorden blijde geluiden. Feest omdat het Koninginnedag was. Omdat de koningin vierde haar verjaardag. Zoveel blije mensen. Vandaag mag de kerk Koningsdag vieren. Heren, wij denken aan u die alle macht hebt in de hemel en op aarde. Dat waren uw laatste woorden voordat u naar de hemel ging. Mij is gegeven alle macht. Heren, dan mogen we eraan denken dat u de troon hebt bestegen. En dat u nou aan de rechterhand van uw vader heerser bent. Zoals Jozef dat was in het Oude Testament, door de vernedering, door de kerker heen. Verhoogd, uitermate verhoogd, tot aan de rechterhand van Farao. Regeerder, uitvoerder, zaakwaarnemer, die de touwtjes in handen had, stevig. En de gezanten gingen uit en riepen, knielt voor deze Jozef. Heere Jezus, zo mogen wij eraan denken dat u door de vernedering heen, dat u door uw vader uitermate bent verhoogd. U die in uw leven op aarde was, gehoorzaam, ja gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En daarom heeft uw God en uw vader u uitermate verhoogd en u een naam gegeven boven alle andere namen. Opdat in die naam van Jezus alle knie zich zal buigen. En dan mogen we het vandaag gaan roepen vanaf de kansel. Knielt voor deze koning. Buigt eerbiedig voor hem neer. Heren, wij kunnen u met een telescoop niet zien. En geen mens kan u zelfs niet met een raket bereiken in de hemel. En toch mag het geloof zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid bekroond. Wij bidden u daarom ook, o God, om ogenzalf, zodat onze blinde ogen geopend gaan worden. En we mogen zien niet alleen de dingen die om ons heen zijn, maar dat we nou met geopende ogen, met geloofsogen mogen zien hoe de dingen werkelijk zijn en hoe u er tegenaan kijkt. Dan zijn het niet de machtige mensen die aan de wereldtop staan, die het voor het zeggen hebben. Maar dan bent u het. Heren, wij danken u dat u dezelfde bent. Dat we dat mogen weten, dat u wel veranderd bent van plaats, van de aarde naar de hemel. Maar dat u niet veranderd bent van hart, van gedachten. Dat er nou in de hemel een menselijk hart klopt in de boezem van de Godheid. En dat dat menselijke hart mij verstaat. En voor mij voelt. Heren, we kunnen dat niet begrijpen. We kunnen u daar alleen maar voor loven. Dat u dezelfde bent gisteren. Dat wil zeggen toen u op aarde was. En vandaag nu in de hemel bent. Maar ook morgen als u terugkeert. Uw hart verandert nooit. Uw aangezicht wel. Uw ogen kunnen fronzen. Uw handen kunnen slaan. Maar uw hart verandert nooit. Heren, wij danken u dat u het bent die ook voor uw kerk waakt. En die uw kerk ook beschermt tegen het woeden van de wereld. Tegen het woeden van de vijand. Heren, wat is er in die afgelopen 20 eeuwen kerkgeschiedenis al niet gedaan tegen uw gelovigen. En toch is er een kerk, ook nog in Rotterdam, ook nog in ons land. U hebt de kandelaar nog niet weggenomen. En heren, wij willen u ook bidden of u zo ook het licht op uw kandelaar weer helder wil doen branden. Wij hebben het nodig dat het kaarsje, dat het gereinigd wordt. En dat het in plaats van rook, dat het weer vuur en licht gaat verspreiden. Dat we licht en zoutend zout mogen worden overeenkomstig uw opdracht. Gij zult mijn getuige zijn. En heren, dat kunnen we nou niet uit onszelf. Daar hebben we nou zo de Heilige Geest voor nodig. Getuigen van u kunnen we alleen maar zijn als we iets hebben gezien. We kunnen alleen maar getuigen zijn als we iets hebben gehoord, als we iets hebben meegemaakt, als we iets van nabij hebben meegemaakt. En daar bidden we u om, o God. Dat wij nou uw getuigen mogen zijn, niet van horen zeggen door een ander, maar omdat mijn eigen ogen het hebben gezien. En mijn eigen oren het hebben gehoord. En mijn eigen handen het hebben getast. En mijn eigen hart het heeft meegemaakt dat Jezus een grote zaligmaker is. En dat voor grote zondaars. En dat ik daar eentje van ben. En dat hij ook mij gered heeft. Heere, dat we zo ook door de kracht van uw geest mogen worden vervuld. En door de kracht van uw geest ook iets mogen gaan uitstralen van wie u bent voor ons. En dat u dat nou ook wil zijn voor een ander. Gedenkt u ons op deze morgen, mag het een blijde dag zijn. Een echte koningsdag. De kroningsdag van de koning. En dat we weer moed mogen vatten, want Jezus leeft. En hij regeert. En u komt ook terug. Heere, wat zal dat zijn? Uw plannen falen niet. U gaat door met uw werk. Totdat de laatste zal zijn toegevoegd. Het laatste lid van uw lichaam en dan komt u terug. Dan komt u terug om het koninkrijk aan Israël te herstellen. Wat zal dat zijn, Heere, die tijd? Als het Israël dat vandaag ook gedenkt, de dag waarop ze gedenken vandaag de Holocaust-slachtoffers. Wij vieren feest als christenen en het volk der Joden, uw oude bondvolk, zitten in zak en as. Juist vandaag, omdat ze gedenken aan die tientallen, aan die honderden, aan die duizenden, aan die tienduizenden, aan die honderdduizenden, aan die miljoenen slachtoffers. Israëlieten, Joden die afgeslacht zijn in de Tweede Wereldoorlog. O Heere, gedenkt uw oude volk. En wilt u zelf balsem in die diepe wonden gieten. Heere, wilt u ze brengen op die plek waar u ze wilt hebben. Aan de voet van het kruis. Opdat ze mogen zien hem die ze doorstoken hebben, maar die ook voor hen gekomen is. En die zijn plannen ook met zijn oude volk zal volvoeren. Heere Jezus, u zult toch eenmaal al uw beloften vervullen aan dat volk. Zodat ze ook u gaan erkennen. En dat u ze gaat maken, niet tot de staart, maar tot het hoofd van alle natiën. En dat u ze allemaal gaat bekeren. Alzo zal gans Israël zalig worden. Heere, gedenk ze ook op deze dag. Wees met allen die deze week ook vakantie mogen houden. Geef ze ook rust en ontspanning. En geef ons vooral ook verbinding met u. De zwaartekracht kon u niet op aarde houden. Wij hebben zoveel last van de zondekracht, Heere. Die ons nou juist wel op aarde houdt. En daarom bidden wij u om de trekkracht van de Heilige Geest. Opdat onze harten niet meer zullen kleven aan het stof. Maar dat we door de hemelvaart getrokken worden van deze aarde. En dat onze harten mogen zijn bij u. Die zit aan de rechterhand van uw Vader. Trek hemelvaart mijn hart van deze aard. En vermeerder ons geloof. Doe dat tot eer van uw grote naam. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het psalm 47 vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En vers 4. Zing des hoogsten eer. Psalm 47 vers 3. En vers 4. Nou laten we vers 5 er ook gelijk maar bij zingen. 3, 4 en 5. Gemeente hemelvaart, ja, wat betekent dat in de wereld? In ieder geval vandaag een vrije dag, een vakantiedag. Als je een vroege vogel bent, dan ga je dauwtrappen. Of je slaapt uit, je brunst met elkaar. Je gaat misschien eens naar een meubelparadijs of je maakt er vandaag een mooie fietsdag van in plaats van een feestdag. Ja, je kijkt eerder naar wat voor weer het is dan naar wat voor dag het is. Maar wat betekent nou hemelvaart in de kerk? Ik zou het niet beter kunnen zeggen dan met de woorden van de aloude profeet Zacharia die zegt, hij, dat is de Heere Jezus, de Messias, hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Nou, daar gaat het nou vanmorgen over. En daar gaat het ook vooral over in de Hebreeënbrief. Daarin wordt de Heere Jezus als priester, als hoge priester die naar de hemel is gevaren, geschilderd. En deze hoge priester die naar de hemel is gevaren, ja, dat heeft heerlijke gevolgen, ook voor ons. Nou, daar willen we met de hulp van de Heere op gaan letten. Wat betekent het nou dat er aan de rechterhand van de Vader op de troon, dat er nou een hoge priester zit? Ik zet boven de preek de hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En dan zie ik drie dingen. Ten eerste zie ik dat die hoge priester groot is, vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Ten tweede zie ik dat deze hoge priester gevoelig is, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar een die in alle dingen als wij is verzocht, behalve de zonde. En ten derde zie ik dat die hoge priester genadig is. Er staat in vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen krijgen en genade mogen vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Ik zet dus boven de preek de hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Deze hoge priester is ten eerste groot, vers 14. Ten tweede is deze priester gevoelig, vers 15. En ten derde is deze priester genadig, en dat is vers 16. Gemeente, er staat in vers 14, dewijl wij dan. Dat woordje dan, dat verbindt met het voorafgaande. We hebben het gelezen. Het gaat in Hebreeën 4 over het volk Israël dat dwars door die lange, vreselijke woestijn gaat. 40 jaar lang op weg naar Kanaan. Het Kanaan der rust. En o wonder van genade, God woont te midden van zijn volk en God reist en trekt mee. Met dat zondige volk. In de tabernakel en die hoge priester die verzoening voor het volk doet. En zo kan hij meereizen met zijn volk. Nou, dan staat er, terwijl wij dan nu een grote hoge priester hebben. Daar wij nu, zegt Paulus. Paulus trekt als het ware een vergelijking met de christenen in zijn tijd en de joden in het Oude Testament. De joden hadden een hoge priester, Aaron, en wij hebben er nu ook een, Jezus. En die hoge priester, zegt vers 14, die is groot. Aaron in het Oude Testament was ook groot. Je had het volk. En dan had je de levieten, de bedienaars van het heiligdom. En dan had je de priesters. En dan eigenlijk als de grootste onder het volk, dat was de hoge priester. Maar de Heere Jezus is nog veel groter, zegt Paulus hier in de Hebreeënbrief. En dan herinnert hij ons aan een feest in het Oude Testament. Wij hebben nu een feestdag. Koningsdag, de hemelvaartsdag. Maar in het Oude Testament, het volk der Joden hadden ook een feest, of eigenlijk een hele plechtige, ernstige gedenkdag. En dat was Yom Kippur, de grote verzoendag. En daar gaat het eigenlijk een beetje om in deze tekstverse. Wat gebeurde er met grote verzoendag? Op grote verzoendag was iedereen aan het vasten. De mannen, de vrouwen, de jongens, de meisjes. Vanaf 4 jaar, de kinderen deden mee, want ook al kleine kinderen kunnen zondigen, al bewust zondigen, en zelfs de oude bejaarde mensen. Iedereen moest vasten. Je mocht 1 hele dag niks eten en ook niks drinken. Zelfs je tanden mocht je niet poetsen. Want ja, dan kon je toch stiekem nog een klein stokje water nemen. Nee. En op die ene dag in het jaar moest je nadenken over jezelf, wie je nou eigenlijk bent voor God. En al die verkeerde dingen die je hebt gezegd en gedacht en gedaan. En dan stond dat volk voor de tabernakel. En ze mochten er niet in. Dat heiligdom, daar woont God. In dat heilige der heiligen. Boven de ark. Tussen die engelen, tussen die cherubs. En God keek zo in die ark, en dan zag hij daar de wet liggen in de ark. En als God dan naar die wet keek en hij keek naar dat volk dat buiten stond, dan moest God dat volk oordelen. Want die wet zei vervloekt is en ieder die niet blijft in de wet. En het volk had de wet niet gehouden. En daarom moesten ze worden vervloekt. En het volk besefte dat. Ze stonden buiten. En ze keken omhoog en ze konden alleen maar zeggen, oh God, ik beef. Ik beef. En dan kwam de hoge priester. En die ene hoge priester, grotere verzoendag, die deed het hele werk. Al het werk. En een machtige baar liet die twee bokjes halen. De een was de zondebok en de ander was de bok die geslacht werd. Die zondebok die kreeg een scharlakenrood koord om zijn horens. Dan wisten ze, hé, die bok die wordt dadelijk weggezonden. En die andere bok die geslacht zou worden, die kreeg een scharlakenrood koord om zijn hals, om zijn keel. Dan wisten ze, hé, die wordt geslacht dadelijk. En weet je wat die hoge priester dan deed? Terwijl wij een grote hoge priester hebben. Weet je wat de hoge priester in het Oude Testament deed? Dan pakte hij de kop van die zondebok en dan richtte hij die kop met zijn aangezicht naar het volk. Hier, dit is uw zondedrager. En dan drukte hij met zijn beide handen heel zwaar op de kop van die zondebok en dan beleed hij al de zonden van het hele volk. Boven over de kop van die bok. Zo werd als het ware de zonde overgedragen van hem, van het volk, op die bok. De zondebok. Een vreselijk zware last. En dan werd hij weggestuurd de woestijn in, waar hij hulpeloos stierf. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is één. Maar nou die andere bok. Die werd geslacht, die stierf in plaats van dat zondige volk. Dat is Goede Vrijdag. De Heer Jezus stierf. En dan? Is het dan uit? Nee, nee. Weet je wat de hogepriester dan deed? Als dat bokje geslacht werd, dan werd dat bloed opgevangen en dan ging hij met het bloed van dat plaatsvervangende offerdier, die stierf in plaats van het zondige volk, dan ging hij met een schaal bloed, dan ging hij het heiligdom in. Voorhof, heilige. En dan kwam hij bij het heilige der heiligen. En dan was dat gordijn daar. Met die engelenfiguren erop. En dan aarzelde die hoge priester even. Nou kom ik heel dicht in de tegenwoordigheid van die heilige God. En dan moest hij dat voorhangsel wegschuiven. Ja, dat deed hij dan ook. Zal ik dit overleven? Ja, maar hij had gelukkig bloed bij zich. Ik zo zondig, het volk zo zondig, God zo heilig. Maar hij ging verder. Hij schoof het gordijn weg en hij kwam rechtstreeks voor Gods aangezicht. En dan sprengde hij dat bloed op het verzoendeksel. En als God dan naar beneden keek, dan zag hij niet meer die wet die dreigde en die strafte en die eiste. Maar dan zag God dat bloed. Dat zonbloed. En dan kan God nooit meer toornen. En dan kan God niet meer schelden. Dan kan God niet meer dreigen. Dat doet God ook niet. En dat wil hij ook niet meer. Dan gaat God geven, vergeven op grond van het zoenbloed. Nou, dat is de achtergrond van deze tekst. Nou, de toepassing op de Heer Jezus. Wat heeft dat nou met hemelvaart te maken? Nou, dit. De Heer Jezus bracht het offer van zijn leven. Dat is Golgotha, Goede Vrijdag. Hij stierf als het lam dat de zonde der wereld ging wegdragen. Maar de Heer Jezus heeft meer gedaan. Als het ware. Weet je wat de Heer Jezus met de hemelvaart heeft gedaan, kinderen? Hij is opgegaan. En er staat, hij is de hemelen doorgegaan. Toen is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. En hij ging als het ware door de wolkenhemel. En hij ging door de sterrenhemel. En toen kwam hij in de hemel der hemelen, waar God woont. En de boze machten in de lucht, toen hij opvoer, vol eer, toen hij opvoer, de boze machten in de lucht, die vluchten voor hem weg. En de engelen, die weken eerbiedig. En zo ging hij de hemel, het hemelse heiligdom in. Als zoon van God kwam hij voor de troon van God. En hij sprengde als het ware. Hij liet zijn bloed zien aan God. Zijn bloed aanbiedend. Nou, en dat is een geweldig iets. Paulus zegt, weet je wat voor hoge priester wij hebben? Nee, wij hebben geen Aaron zoals in het Oude Testament. Wij hebben, hij noemt het Jezus, hij noemt hem Jezus, de Zoon van God. Wij hebben een hoge priester die echt mens is, Jezus, zijn persoonsnaam, zijn geboortenaam, Jezus. Maar wij hebben ook een hoge priester die echt God is, de Zoon van God. En net zoals die hoge priester het volk stond buiten, zoals die hoge priester het heiligdom inging en de mensen die buiten stonden, die zagen die hoge priester niet meer. Hij ging Gods woning in, maar ze zagen het niet meer. Ze moesten maar afwachten hoe het ging aflopen. Zo is de Heere Jezus naar de hemel gevaren en we zien hem niet meer, want die wolk is er. Hij is er nog wel, maar we zien hem niet meer. Weg uit het gezicht, maar niet uit onze tegenwoordigheid. Hij is daar ergens, die mensen in het Oude Testament, Israëlieten, die wisten, die ene hoge priester, die is daar ergens bezig, ons ten goede. Ik mag weten, mijn hoge priester is in de hemel bezig, mij ten goede. Terwijl wij een grote hoge priester hebben. Dat was onze eerste gedachte, groot. Weet je waarom die nou groot is? Antwoord. Ja, kijk. In het Oude Testament hè, was die hoge priester Aaron, die was bezig in een aardse tabernakel. Maar wij hebben een hoge priester die bezig is in de hemel. Groter dan die aardse hoge priester. Die aardse hoge priester die bracht een dierenoffer. Onze hemelse hoge priester bracht het offer van zijn eigen leven. Grote hoge priester. Die aardse hoge priester Aaron, die bracht het bloed van stieren en bokken. Geen eigen bloed. De Heer Jezus heeft zijn eigen bloed vergoten en aangeboden aan zijn vader. Die aardse hoge priester, die bracht een tijdelijke verlossing. God hooguit voor een jaar. De Heer Jezus bracht een eeuwige verlossing. Grote hoge priester. Het gold maar voor een jaar, maar het offer van Christus geldt eens voor altijd, is een volmaakt offer. Wie is hij? In het Oude Testament was het Aaron, de zoon van Amram. In het Nieuwe Testament is het Jezus, de Zoon van God. Terwijl wij een grote hoge priester hebben, namelijk Jezus, de Zoon van God. En weet je wat daar opmerkelijk is, gemeente? Aaron, he, die schoof dan het voorhangsel even terug. Maar dan viel het achter hem weer dicht. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Maar hij heeft de hemeldeur laten openstaan. De deur gaat niet achter hem weer dicht. De deur, hij is het hemel doorgegaan. En die hemeldeur heeft hij open laten staan. En daarom staat er in onze tekst: laten wij met vrijmoedigheid ook toegaan tot die troon der genade. De deur is open, de toegang is vrij. Jezus, de Zoon van God. Jezus, dat is de menselijke kant. Hij kan met ons medelijden hebben. De Zoon van God, dat is een goddelijke kant. Hij kan helpen, maar wil hij ook helpen? Dat is een goede vraag. Wil hij dat ook? Ja, zegt Paulus. Dat is onze tweede gedachte. Want hij is niet alleen een grote hoge priester. Hij is ook een gevoelige hoge priester. Dat is de tweede gedachte, vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Wij hebben een hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat zijn toch rijke dingen, gemeente. Letterlijk staat er in het grondtekst het woord dat betekent hij kan sympathie met ons hebben. Sympathie. De Heere Jezus is bereikbaar, belangstellend, bewogen, betrokken. Wat is medelijden? Medelijden, dat is liefdevol medeleven vanuit een warm hart. En dat doet nou die grote hoge priester. Die heeft ook een groot hart. Een groot hart dat in liefde, in mededogen klopt. voor degene die hij op aarde achterliet. Gods zoon vergeet de zijnen niet die hij op aarde liet. Het laat hem allemaal niet koud. Het gaat hem ter harte. Kinderen, ik ga het wel zeggen. Hij was naar hemelvaart. Ja, de Heer Jezus is naar de hemel gevaren, omhoog. En op een gegeven moment zagen de discipelen hem niet meer. Hij was er wel achter die wolk in de hemel, maar ze zien hem niet meer. Hij ging weg. Kinderen, laat ik het zo eens zeggen. Kijk, wij hebben allemaal een telefoon en een mobiel en zo. Er is natuurlijk een moment geweest dat de telefoon net werd uitgevonden. Er is ook een moment geweest dat men besloot om een telefoonverbinding te leggen tussen Engeland en Amerika. Er zat een gigantische oceaan tussen. Hele karwei geweest hoor, tussen Europa en Amerika om een telefoonverbinding aan te leggen. Weet je hoe ze dat gedaan hebben? Nou, op een gegeven moment, ergens vanuit een punt in Engeland zijn de schepen weggevaren. Die hebben een, wat ze noemden, een transatlantische kabel. Een kabel, een telefoonkabel gelegd. Een ontzaggelijk werk natuurlijk. Je zag die schepen destijds weggaan. En op een gegeven moment verdwenen die schepen uit het gezicht. Maar ja, ze kwamen natuurlijk op een gegeven moment ook aan in Amerika. En toen gebeurde een klein wonder. Toen hebben ze op een gegeven moment stroom gezet, die kabel. En ja hoor, toen konden ze vanuit Europa en Amerika met elkaar praten. Over en weer. Nou gemeente, ja het is misschien wel simpel hè, maar dat is nou eigenlijk hemelvaart. Zo heeft Christus op de hemelvaart als het ware de verbinding gelegd tussen de hemel en de aarde. De verbinding tot stand gebracht tussen hem en tussen mij. Voor jou en voor mij. Naar hem toe. De telefoonlijn. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan. Laten we naderen. Naderen in het gebed. Bidden is bellen. Altijd bereikbaar. Nooit in gesprek. Dag en nacht. Aan de andere kant wordt er naar me geluisterd. De verbinding is tot stand gebracht. Dat is hemelvaart. Hij ging weg, maar hij had wat bij zich. Uit het gezicht. Hij heeft de band gelegd. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan. Laten we daarom met vrijmoedigheid onze handen vouwen. En bidden. Er wordt naar hem, er wordt naar ons door hem geluisterd. Hij kan medelijden hebben. Medelijden. Medelijden, hij is namelijk in onze huid gekropen. Hij weet van binnenuit wat het is, omdat hij mens geweest is. De Heer Jezus heeft het ook allemaal meegemaakt wat wij meemaken hier op deze wereld. Hij heeft het ook meegemaakt. En dat is een geweldige bemoediging, dat vind ik. Kijk, je kan een engel naast je bed hebben, maar een engel die kan je niet van binnenuit begrijpen. Een engel die leeft niet in deze wereld. Die weet niet wat het is om geschuurd en geschaad te worden. De wonden die je oploopt, zo gaandeweg in je leven. Maar Jezus weet dat wel, want hij is mens geweest en nog steeds gebleven. Een voorbeeld. Kijk. U zal het allemaal wel eens een keer meegemaakt hebben als je ouder wordt. Ja, dat er op een gegeven moment je krijgt verdriet. En als er dan een liefdevol oog is en een open oor en een warme handdruk. Je krijgt er nog eens een hand overheen. Een vriendelijk woord, een meewarige blik. Dan merk je, hey, dat is niet zomaar even een formaliteit, maar ik geloof echt dat mijn verdriet hem pijn doet. Hij is er bewogen onder. En dat troost je, hè? Dat troost je. Dat is nou sympathie. Sympathie komt voort uit een liefdevol hart voor een ander. Dat doet je goed en dat geeft je troost. Des te sterker is het als je iemand treft die ook heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Die het lijden kent wat jou overkomt. He, er zijn weduwen en weduwnaars in onze gemeente. En je weet eigenlijk niet wat dat is. Ik weet niet wat dat is. Ik kom er als dominee bij u en ik probeer zo goed mogelijk te luisteren. En zo goed mogelijk u te troosten. Maar ik kan het, ja, ik kan het wel met woord, maar ik kan het niet van binnenuit. Ik heb mijn vader en mijn moeder nog. Ik heb mijn vrouw heb ik nog. Geen kind verloren. Snapt u? Maar als je weduwe wordt of je wordt weduwnaar. En je krijgt heel veel goed bedoelde kaartjes en meeleven. Ontzettend fijn. Maar als je nou eens bezoek krijgt van iemand die ook pas weduwe geworden is. Dan zeggen ja, maar die vrouw die snapt me. Die snapt me. Want die heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Je kan echt medelijden als je datzelfde lijden ook zelf hebt ondergaan. Dan kan je medelijden. Het zou eigenlijk, als ik ooit eens geopereerd moet worden door een chirurg, dan zou ik liefst door een chirurg willen geopereerd worden die zelf ook een keer onder het mes gelegen heeft. Die weet wat het is. Dat u? Nou, zo is het met de Heer Jezus. Hij kan zich er helemaal in verplaatsen. Hij kent je nood door en door niet van horen zeggen, omdat het hem via via verteld is. Niet omdat hij het vanuit de verte heeft gezien, maar omdat hij er innerlijk doorheen gegaan is. 33 jaar lang. Ik las in de voorbereiding voor deze preek een mooi beeld van de koningen in Egypte. De farao's in Egypte. En zoals Willem-Alexander zijn voorbereiding, kroonprins Willem-Alexander zijn voorbereiding heeft gehad om straks binnenkort misschien wel koning te worden. Zo was het in vroege tijden gewoon dat ook de kroonprins van Egypte, die bestemd was om farao te worden, dat hij opgevoed werd, opgeleid werd voor zijn functie, voor zijn ambt. En dat deden ze vroeger op een eigenaardige manier. Niet altijd in de hof, niet altijd in het hof, opleiding aan het koninklijk paleis, maar die kroonprins die moest ook tijdelijk op verschillende plaatsen verblijven. Zo werd die kroonprins van Egypte een tijd bijvoorbeeld in de gevangenis aan het werk gezet. Zodat hij weet hoe dat daar geweldig kon stinken in zo'n kerker. En in wat voor miserabele omstandigheden die gevangenen zaten. En hij werd een tijdje meegenomen met schippers die voeren op de Nijl of die voeren op de Middellandse Zee. En zo leerde hij onder alle omstandigheden zijn volk kennen. In alle rangen en standen en beroepen leerde hij ze kennen. En waarom leerde die kroonprins zijn eigen volk zo kennen? Nou, als hij nou later zelf op de troon zou zitten, dan zou hij de mensen echt kunnen begrijpen. Dan zou hij met ze kunnen meevoelen wat hun noden zijn en waarin ze verkeerden. Omdat hij het zelf heeft doorgemaakt. Nou, dat is nou de kern van vers 15. Wij hebben een hoge priester die kan medelijden met onze zwakheden. En wat zijn onze zwakheden dan? Ja, die zijn er zoveel. Zwakheden, dat wil zeggen, ja, moeite en moeilijkheden. Nood, benauwdheid. Armoe, vernedering, onbegrip. He, dat je niet begrepen wordt in je geloof door je eigen gezinsleden of familieleden. Dat er geen plaats is voor Christus terwijl hij jouw liefste geworden is. De Heer Jezus heeft wat scheldwoorden naar zijn hoofd gekregen. Hij was een vraat, een vreedzak en een zuiper van wijn. En hij was een Samaritaan, hij had een demon. En hij is gek, hij is buiten zijn zinnen. Dat hebben ze allemaal over hem gezegd. En als jij nou gescholden wordt, hè? Als jij nou gescholden wordt, uitgescholden wordt. Dan zit er iemand aan de rechterhand van de Vader die weet wat jij meemaakt op dat moment. Hij kan medelijden hebben met wat je overkomt. Miskenning, smaad, angst der hel, dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Hij kan je daarin zo goed begrijpen. Als soms de eeuwigheid als een lode last op je ziel valt. O God, ik moet een keer van de wereld af en waar zal ik dan komen. De Heer Jezus kende de angst der hel in Gethsemane. De Heer Jezus weet wat het is om moe te zijn. Eindeloos moe te zijn. Zo moe. Dat hij op een gegeven moment op de houten planken van een bootje zo zonder kussen in slaap viel. Zo uitgeput moe. Jezus weet wat dat is. De Heere Jezus weet wat het is om met een pijnlijk lichaam te leven. Hij heeft die pijn in zijn lichaam gevoeld. Altijd pijn, dominee, altijd pijn. Jezus weet wat dat is. De Heere Jezus weet wat het is om eenzaam te zijn. Dat is zo verschrikkelijk als je geen helper hebt. Als je geen maatje hebt, als je geen vrienden meer hebt, want die zijn weg, die komen niet meer. Eenzaamheid. Dat is verschrikkelijk. Ik heb geen mens. Ik heb geen mens. De Heer Jezus weet wat dat is. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Ga nog verder. De Heer Jezus weet wat het is om te rouwen over een geliefde die gestorven is. Hij heeft geweend. Tranen vergoten over een geliefde vriend Lazarus die overleed. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. En dan worden die tranen door hem niet afgekeurd, maar die tranen worden door hem afgedroogd. Zo'n hoge priester hebben wij. Er staat achter maar zonder zonde. Zonder zonde. Weet je, hij kan met ons wel meelijden, meevoelen. Maar als we zondigen, dan heeft hij geen meelijden. Dan keurt hij dat af. De Heer Jezus veroordeelt de zonde, maar zwakheid is wat anders. Zwakheid is niet hetzelfde als zonde. Er staat nog bij, nog zo'n woord. Hij is in alle dingen verzocht. Verzocht. De verzoeking ten kwade. Ook dat weet hij wat dat is. He, als de Satan komt en die zegt van alle koninkrijken krijg je zo uit mijn hand. Eén knieval, hoef je niet naar het kruis. Een verzoeking ten kwade. Als de Joden zijn eigen volksgenoten hem hinderlagen legden. Een verzoeking. Als Petrus zijn eigen vriend zegt. Zal u geen zins gebeuren, Jezus. Niet naar het kruis, niet naar het kruis. Niet naar dat verschrikkelijke kruis. Verzoekingen ten kwade. Om een omweg te gaan. Om het lijden te omzeilen. En verzoekingen als hij zelfs op het kruis gespijkerd is en de mensen zeggen, kom dan af, laat dan zien dat je verlos jezelf. Nee, ik verlos mezelf niet, ik ben gekomen om zondaars te verlossen. Allemaal verzoekingen. Hij is verzocht geweest, net als wij, doch zonder zonde. Hij is verzocht geweest, net als wij, alleen hij reageerde anders dan wij. Hij bezweek er niet onder. Hij is er niet over gestruikeld. Ik heb eens nagedacht over die drie woorden. Zwakheden, zie ik staan in vers 15. Verzoeking zie ik staan, verzocht geweest. En zonde. Wat is nou het verschil tussen zwakheid, verzoeking en zonde? Ja, zou je dat weten? Wat is dat verschil tussen verzoeking, zwakheid en zonde? Nou zo. Je zou kunnen zeggen, verzoeking die komt van buitenaf. Die gluurt door het sleutelgat van jouw deur. En die wil naar binnen. Dat is verzoeking. Die wil binnenkomen in je hart waar je bent. Van buitenaf naar binnen komen, dat is verzoeking. Zwakheid is dat jij van binnenuit, aan de andere kant van de deur, dat je de neiging hebt om die deur open te doen. En zonde is dat je inderdaad die grendel eraf haalt en de deur openzet, zodat de verzoeking zo naar binnen komt. Voelt u het verschil tussen verzoeking, zwakheid en zonde? Heer Jezus is net zo verzocht geweest als wij. Ook bij hem kwam de verzoeking in alle hevigheid op hem af. Zwakheid, de neiging om toe te geven, dat had de Heer Jezus nou niet. Maar hij kan het wel indenken, hij kan erin meelijden. En zonde dat je er aan toegeeft, dat je de grendel eraf haalt, ja, dat had de Heer Jezus niet. Doch zonde, zonde. Nou, dat is de tweede gedachte. Een grote hoge priester. Een gevoelige hoge priester. Denk niet klein van hem. Hij heeft een groot hart. Een menselijk hart dat klopt in zijn boezem, ook nu. Hij is dezelfde gisteren, 2000 jaar geleden, maar ook nu in de hemel. Hoe vaak lezen we dat hij met innerlijke ontferming bewogen was toen hij op aarde was. En hij zit nu nog. Hij kan medelijden hebben. En wanneer zijn hart bewogen is, gemeente. Als je hart bewogen is, dan snellen je voeten te hulp. En je handen die strek je al uit. Zo doet de Heer het ook. Waar hij medelijden heeft met mijn zwakheden, snellen zijn voeten als het ware mij te hulp en strekt hij zijn handen al naar me uit. We hebben een grote hoge priester, een geweldige hoge priester, een gevoelige hoge priester. Nou, de derde gedachte ga ik me eindigen. Vers 16. Hij is ook een genadige hoge priester. Vers 16 trekt de conclusie. Laat ons dan, als dat nou zo is, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ja, die troon der genade, hè. Kijk, in het Oude Testament had je Jesaja. En Jesaja, die zag een keer de Heer in de tempel op zijn troon zitten. En hij hoorde de serafs engelen zingen, heilig, heilig, heilig. En dan valt hij neer en dan zegt Jesaja, wee mijner. En de man van reine lippen. Hij zag iets van de troon van Gods heerlijkheid en hij valt. En hij zegt, ik ben vuil. Zo'n klomp vuil tegenover Gods heiligheid. Ja, Jesaja zag hem in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Het was vroeger, Oud Testament. Straks komt de Heer Jezus terug. Hè, en dan zal hij zitten op de grote witte troon, op de oordeelstroon. Als rechter. Dat zal ontzaggelijk zijn, hemel en aarde zullen dan wegvluchten. Maar nu, gemeente, nu zit hij op de genadetroon. Voelt u het verschil? In het Oude Testament was het die troon van majesteit. Jesaja beefde. Straks wordt het de grote witte troon, de oordeelstroon. Maar nu is het de genadetroon. Tussen hemelvaart en wederkomst zit hij op een genadetroon. Het is heel, ja, treffend, vind ik. Ik zeg dat natuurlijk allemaal niet voor niks. Het is heel treffend, vind ik, dat het woordje genadetroon in de grondtekst, het Grieks, precies hetzelfde woord is als het woordje verzoendeksel. Snapt u dat nou? Het heilige der heiligen, de ark, het verzoendeksel met het bloed erop. God ziet het zoenbloed en niet meer die wet. Nou is dat verzoendeksel hetzelfde woord als genade. Laten we met vrijmoedigheid toegaan. God is geen wrekende rechter, straks. Maar nu een medelijdende hoge priester. Er komt geen vuur van zijn troon. Maar er is genade en barmhartigheid te verkrijgen bij die troon. En nou zegt hij, Paulus, laten we toegaan. En daarin is het christendom nou groter dan het jodendom in het Oude Testament. Want in het Oude Testament kon je niet toegaan. Mocht je niet toegaan. Daar was een voorhangsel in het heiligdom van God. Dat sloot alles af. Niemand mocht zomaar toetreden. Verboden toegang. Verboden voor onbevoegden. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar heel eventjes het voorhangsel opzij doen. En naderen tot het allerdichtst bij God. Maar nu laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan. Het voorhangsel is gescheurd. De hoge priester is naar de hemel en heeft de hemeldeur open laten staan. De toegang is vrij. De weg is open. Dat is christelijk geloof. Laten we toegaan. Daarheen, zegt Paulus. Daarheen, daarheen. Kijk eens, hij staat al open. Je mag er zomaar naartoe. toegaan. Daar stond, wij, niet één man, niet alleen die hoge priester, niet eentje van ons, laten wij toegaan. Allemaal, alle gelovigen. En ook als zondaar mag je toegaan, om genade te verkrijgen. Laten we toegaan. Hoe mogen we toegaan? Met vrijmoedigheid. Vind ik ook zo mooi. Dit vind ik zo'n mooi vers. Dit vind ik zo'n mooi vers. Hier zie je nou nogmaals de meerwaarde van het christelijk geloof. Dat Christus als het ware het hele Oude Testament op een hoger plan heeft gebracht. Laten wij toegaan. De weg is open. We mogen allemaal gaan. En we mogen nog een keer met vrijmoedigheid gaan. Weet je wat dat betekent? Vrijmoedig. Dat we dus niet hoeven te gaan als een Esther. Een Esther die bevend tot de koning. Kom. Nou ja, ik zal toch maar gaan. Ik aarzel, maar ik weet niet of ik het levend afbreng. Zo hoeven we niet te gaan. Met vrijmoedigheid. We hoeven ook niet te gaan als een tollenaar. De tollenaar die achter in de tempel stond met zijn hoofd naar beneden. Durfde niet verder te komen. Met vrijmoedigheid, zegt Paulus. We hoeven ook niet te zijn in de toestand van een Jesaja, vol vrees, met de gedachte, wie kan voor die heilige God bestaan? Ik durf niet, ik ben vuil, ik durf niet. Zegt Paulus, laten we met vrijmoedigheid toegaan. In het volle en het vaste vertrouwen, dat staat er zo. Je mag alles tegen die God, die hoge priester, die vader zeggen. Je hoeft niks te verzwijgen. Ja, laten we toegaan zoals kinderen gaan naar hun hemelse vader. Met openheid, niks achterhouden. Niet met mooie woorden, maar gewoon. Je mag alles tegen hem zeggen. Je zegeningen, je zorgen, je ziekte, je zonde. Je begeerte, je beden. Je behoeften, je vragen, je vreugde. Je verdriet, je mag het allemaal aan hem bekendmaken. Laten we met vrijmoedigheid toegaan. Er is een Schotse dominee geweest, de Erskines, een van de Erskines, die zegt dit. Mooie uitspraak. Hij zegt, wij moeten niet met hangende hoofden, als veroordeelde misdadigers, zo toegaan tot die troon der genade. Alsof we een doodsvonnis ontvangen. Nee, hij zegt niet met hangende hoofden. Maar met vrijmoedigheid, met vertrouwen, als kinderen tot hun hemelse vader. Zo wil God dat we zouden leven. Zo wil God dat. Alle goeds van hem verwachten. Met vrijmoedigheid. En die zeggen, ja, die vrijmoedigheid die heb ik niet altijd. Beste mensen, dan lees je verkeerd. Als Paulus hier zegt, met vrijmoedigheid, dan is dat geen subjectief gevoel. Van nou, vandaag voel ik me vrijmoedig, maar morgen dan ben ik weer met zo'n hangend hoofd. Nee, die vrijmoedigheid is niet subjectief. Van nou, ik voel het vandaag wel en morgen voel ik het niet. Nee, die vrijmoedigheid hier in de tekst, dat is een objectief recht. Geen subjectief gevoel, maar een objectief recht. Ik bedoel dit. Die vrijmoedigheid ligt niet in mijn gemoedstoestand. Maar die vrijmoedigheid ligt in dat bloed wat voor de Vader gebracht is. De waarde van het bloed van Christus. Daar ligt het in. Het ligt niet in mezelf. In mijn eigen werk of waarde. Al getuigt de wet tegen je. En al veroordeelt je geweten je. Al beschuldigde Satan je. Er is een genadetroon. En er is bloed op gesprengd. En daar ligt nou mijn vrijmoedigheid in. Welk een voorrecht heb ik. Dat ik door hem. Altijd vrij tot God mag gaan. Dat is vrijmoedig. Ik mag het door hem. Altijd vrij tot God gaan. Nou, weet je wat dat betekent in de praktijk voor mijn geloofsleven? Dat betekent, als ik met vrijmoedigheid tot God mag gaan, dan betekent dat in de praktijk van mijn geloofsleven, dat ik dus meer aan God denk als vader, dan dat ik aan hem denk als een majesteitelijke rechter. Dat betekent dus dat ik meer zijn goedheid in het oog heb, dan zijn grootheid. Dat ik meer zijn liefde in het oog heb dan zijn almacht. Ja? Als je pas tot geloof komt, ligt dat nog wel eens anders in de praktijk van het geestelijke leven. He, als je iets beseft, als de Heilige Geest je hebt laten zien, de ernst van je toestand, het gevaar dat je voor eeuwig verloren dreigt te gaan. He, en de schuld dat de Heilige Geest je wel eens liet blikken op de bodem van je hart. En wat voor een rommel en wat voor een bederver, wat een rottigheid daarin zit. Dan ga je walgen van jezelf. En dan voel je ook schuldig voor God en dan ga je, oh God, ik beef. Dan kan je zelfs bang worden voor die Heilige God. In het begin, als je net tot geloof komt, dan nader je tot God meer uit heilige vrees dan met kinderlijk vertrouwen. Je ziet eigenlijk meer zijn majesteit en zijn grootte en zijn almacht, dan dat je nou zijn vaderlijke goedheid, wijsheid en liefde ziet. Maar hoe verder je nou mag komen in je geloofleven, dan gaan de accenten een beetje verschuiven. Helemaal niet erg. Helemaal niet erg. God is het allebei. Maar een streep onder die vaderlijke goedheid. Laten we met vrijmoedigheid toegaan. En waarom dan? Nou, dat is het laatste. We mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En het laatste vers is om barmhartigheid te krijgen, genade te vinden en om geholpen te worden te bekwamer tijd. Wat een vers, zeg. Wat een rijkdom. Hier ligt nou alles in wat je nodig hebt voor nu en voor straks. Genade mogen vinden, barmhartigheid verkrijgen, om hulp te vinden. Barmhartigheid, wat is dat? Barmhartigheid heeft te maken met ellendige mensen. Ja, als je ellendig bent, de barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan die zag die ellendige man daar liggen. Als je ongelukkig bent en ellendig, heb je barmhartigheid nodig. Dat is te verkrijgen bij die genadetroon. En genade, dat heb je nodig als je schuld kent, je schuld hebt. En genade, dat scheldt je schulden kwijt. En nou is allebei bij God te verkrijgen. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En op die troon zit die grote, die gevoelige hoge priester. En die heeft de gouden scepter van genade in zijn hand. Die mogen we aanraken. Om leven, om vergeving, om vrede te bekomen. God is toch een vader der barmhartigheid. En een God van alle genade. Om geholpen te worden, om dat te verkrijgen. Niet te verdienen, maar om dat te verkrijgen. Te bekwamer tijd. Dat wil zeggen op Gods tijd. Op de juiste tijd. Op het juiste moment. Als tijd is. Op Gods klok. Dan zegt de Heere God. En nou ga ik hem genade geven. En nou ga ik hem barmhartigheid geven. Gods klok. Alleen Gods horloge loopt iets anders dan de mijne. Dat is waar. Maar als God zegt het is tijd. Dan komt Jezus terug. En als God zegt het is tijd, krijg jij barmhartigheid. Krijg jij genade op Gods tijd. Krijg jij hulp. God komt nooit te laat. God komt nooit te laat. En Petrus die zakt in de golven weg en die roept: Heere, behoud mij. En dan is het tijd. En hij trekt hem er zo uit. Soms geeft God ons, zet God ons in de wachtkamer. Er zijn nog wat anderen voor u. Dan zet God het geloof in de wachtkamer om het geloof te oefenen, te stalen, te louteren. Maar zijn hulp zal blijken, echt. Ik leg mijn vinger erbij, nee, ik leg mijn hand erbovenop. Zijn hulp zal blijken op Gods tijd, te bekwamer tijd. Nooit kwam er iemand beschaamd uit met deze God, toch? Nooit heeft iemand te vergeefs om genade gebeden, nee, nooit één. Nooit kwam iemand voor niets tot de genadetroon. We roepen God niet vruchteloos aan, toch? Hij komt op zijn tijd. Als u nou maar ook op tijd komt naar die troon. Dat is de andere kant. God wil op de juiste tijd helpen. Als u nou maar op de juiste tijd komt en niet te laat. En niet te laat. De Heer Jezus kan als zaligmaker, ja, helpen. Machtig en gewillig. Als zoon van God is hij machtig. En als zoon des mensen is hij zo gewillig. Om te helpen. Kijk, je kan die zaligmaker verachten, hè, nu. Je kan die genadetroon voorbij lopen nu. Maar straks als die komt op zijn rechtertroon, dan kan je hem niet ontkomen. Dan kan je hem niet ontkomen. Je kan het lam verwerpen, maar de leeuw die zal brullen. En die leeuw die kan je niet ontlopen. En daarom laten we nu toegaan, nu. Nu de genade te verkrijgen is en barmhartigheid te vinden is. Nu. Nou, gemeente. Ik vind het een mooie tekst. Een diepe tekst ook. Heb u die genade nou al ontvangen? Heb u die genade nou al gekregen? Vertel het nou eens. En die barmhartigheid. Die genade bij die genade troon. Van die genadige God. Nu het nog genade tijd is. Heb u die genade nou gekregen? Weet u dat nou persoonlijk? Dat u dat hebt? Ontvangen hebt? Weet u dat? Kijk. Ja. Jaren geleden, moet je luisteren. Jaren geleden was er een man die heette meneer Bartels. Tientallen jaren geleden. En die stond met sokken op de mat. Ik vind het een prachtig verhaal. Genade verkrijgen, even in je achterhoofd houden. Genade verkrijgen. Jaren geleden was er een man, meneer Bartels, en die stond met sokken op de mat. Toen die 17 jaar was, zei zijn vader: vooruit joh, belijdenis doen. Dat hoort zo in onze familie. En dat deed hij. Hij wist eigenlijk niet wat het allemaal betekende. Maar, zeiden ze in de kerk, jij hoort er nu voortaan bij. Want je hebt belijdenis gedaan. Nou, fijn. Toen werd het september 1944. Op die zondag 17 september zei zijn zoontje tot hem: vader, moet je kijken, allemaal vliegtuigen. Hij wilde zijn kijker al pakken, maar het hoefde niet meer. Hij zag dat de bommen vielen. Net tegenover zijn huis, zeg. Alles tegen de vlakte. Alleen de kazerne die stond nog. Waar die bommen eigenlijk voor bedoeld waren. En de mensen die zeiden: die vliegtuigen die komen terug. Maak dat je wegkomt. En al die mensen die vluchten. Vluchten allemaal. Ik eerst ook, zei meneer Bartels. En toen zag ik al die dode mensen liggen. En toen dacht ik: Bartels, nou kan je vluchten, maar kan je sterven. Hij zei bij zichzelf: dat kan ik niet. Ik heb de mensen laten vluchten. En ik ben naar binnen gegaan. En ik zei: Heere God, nou kan ik wel vluchten, maar ik kan niet sterven. En toen heb ik gezegd, met heel mijn hart geroepen: o God, wees mij de zondaar genadig. En toen werd licht. En toen kwam de rust. En er kwam vrede in mijn hart. En er kwam blijdschap. En hij zei: nou mag ik weten, nu hoor ik er echt bij. Laten we toegaan tot de troon der genade. Om genade te verkrijgen. Je moet om die genade wel vragen, hoor. Hoor u er nou al echt bij? Echt. Niet omdat ze het mensen het zeggen. Niet omdat je belijdenis hebt gedaan. Niet omdat je naar het avondmaal gaat. Maar echt, kan je sterven, kan je sterven. Weet u het nou ook al? Jezus neemt de zondaars aan, waarvan ik de voornaamste ben. Je houdt het niet voor mogelijk, hè? Na de oorlog stond die meneer Bartels nog steeds met sokken op de mat. En hij deed die sokken in een plastic tasje, waar met grote letters op staat: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Die man die deed nog een beetje evangeliseren ook, maar hij wist het. Die hoge priester in de hemel, die heeft ook mij barmhartigheid geschonken. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En die krijgt erbarmen en die krijgt genade op Gods tijd. Amen. We gaan zingen Psalm 99, vers 4 en 5. Psalm 99, vers 4 en 5. Eindigen met een dankgebed. Getrouwe heren in de hemel, wij mochten vanmorgen nadenken over u in uw ambt, in functie als hoge priester, die het offer heeft gebracht, die de hemel is doorgegaan en uw eigen bloed hebt aangeboden aan uw Vader. Nu is de troon waarop u zit een genadetroon geworden. Heren, er is zoveel te verkrijgen. U geeft het. Gewillig. We hoeven geen jaren te wachten op een kruimeltje genade. U geeft het gewillig. U bent veel gewilliger in het geven dan dat wij gewillig zijn in het gaan naar die troon. We moeten er vaak naartoe gedreven worden door de nood. Anders leven we aan uw troon voorbij. Zijn we gebedsloze mensen? Geloven we het allemaal wel? Ik hoor er toch wel een beetje bij. Totdat de nood aan de man komt, net als bij die man. We kunnen vluchten, we kunnen leven, we kunnen oud worden, maar kunnen we nou sterven? Heere, leert u het ons één keer in ons leven. Heel goed, heel grondig. Om vanuit het diepste van onze ziel tot u te leren roepen. O God, ik beef. Maar wees mij zondaar genadig. Dan vallen mensen weg. Dan vallen mijn vrouw en mijn kinderen weg. Dan sta ik daar naakt voor hem die alles van me weet. Maar Heere, dat u dan ook op ons noodgeschrei grote wonderen doet. Op het juiste moment. Heere, we danken u voor uw hoge priesterlijk hart. Dat u zo groot bent, zo gewillig en ook zo genadig.
Geef, Heere, dat we veel mogen zijn, vertoeven aan de troon der genade. Dat we de band met u mogen voelen, die verbinding met u. Dat we daar veel vaak en gelovig gebruik van zullen maken. Dat we online contact met de hemel zullen hebben en zullen houden. Heere, gedenkt u ons in het verdere van deze dag. Dank voor uw kostbaar woord. Dank dat u zo rijk bent, zo goed en zo mild. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 8, vers 6 en 9. Gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij. En vers 9. Heer onze Heer, grootmachtig, opperwezen. Psalm 8, vers 6 en vers 9. Daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.